gemeente vooraf een enkele mededeling. Zoals u weet is er vandaag bediening van het avondmaal en vanavond nabetrachting. Vanmiddag is er om 14:45 een aangepaste kerkdienst in de hervormde kerk van Sommelsdijk, waarin dominee Van Bennekom voorgaat. Goede vrijdagavond zal de dienst beginnen, zo de Heere wil, om 7:00. Vandaag is de collecte voor de kerk. Goede vrijdag is de collecte de eerste ook voor de kerk. En dan is er een extra collecte voor hulp aan kerken in Oost-Europa. Volgende week op de eerste pasdag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 92e psalm het eerste en het tweede vers. Laat ons de rustdag wijden en het voegt ons met blijde klanken. Dat zijn de versen 1 en 2 van psalm 92. Wij luisteren ook nu eerst weer naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de psalmen, ik lees u voor, psalm 36. Een psalm van David, de knecht des Heren voor de opperzangmeester. De overtreding van de goddeloze spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen, want hij vlijt zichzelf in zijn ogen. Als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen. Uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Zij worden dronken van de vettigheid van uw huis. Gij drenkt hen uit de beek van uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over degenen die u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechten van hart. De voet der hovaardigen komen niet over mij. En de hand van de goddelozen doe mij niet omzwerven. Aldaar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen. Ze zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Gemeente, wij mogen vanmorgen opnieuw het woord van de Heere beluisteren. En we vinden dat ook nu weer in het 22e hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Lucas 22, de versen 28, 29 en het eerste deel van vers 30. Daar lezen wij het woord van de Heer Jezus tot zijn discipelen gesproken. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk. Gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Ik laat dat laatste gedeelte van vers 30 er voor vanmorgen uit. Dat zou ook te veel exegese vergen. En ik meen dat de dienst van vanmorgen met toch al een wat kortere woordverkondiging daar nu niet de meest geschikte voor is. Vandaar dat ik de tekst beëindigde bij het eerste deel van vers 30. Laten wij eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. En dan willen wij ook vanmorgen weer voor zuster Ali Knapen bidden. En wij danken de Heere voor het feit dat er een zoon geboren is bij Peter en Lia Arendsman. De baby is nog in het ziekenhuis en vandaar dat Lia daar ook nog is. Er is nog wat onderzoek nodig, maar binnenkort hopen ze naar huis te kunnen komen. Laten we samen bidden. Heren, we zoeken vanmorgen eerst weer uw heilig aangezicht om uw naam aan te roepen in onze gebeden en om u de dank te brengen voor al datgene wat u ons hebt gegeven. En als we dan dat laatste ook willen doen, Heren, dan past het ons inderdaad om u te erkennen als de milde gever van vele weldaden. Ook dat we vanmorgen weer hier mogen zijn is een nieuwe weldaad van uw kant. En dat we ook vanmorgen het evangelie nog weer mogen horen. En dat dat evangelie vanmorgen ook nog behalve hoorbaar, zichtbaar tot ons komt. De boodschap van de verzoenende genade in het offer van de Heer Jezus Christus weer mag worden gepredikt. En dat het ons weer mag worden voorgesteld dat Gij een weg geopend hebt, waar wij elke weg naar U toe hadden afgesloten. En waar Uw goddelijke recht ook die weg zou moeten gesloten houden. Hebt U zelf een weg gevonden waarin in overeenstemming met Uw goddelijke recht er inderdaad ook openbaring kan zijn van Uw grote genade. En daarom, Heren, laat ons dat inderdaad een voorrecht zijn. En laat het ons een zegen wezen dat we vanmorgen weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Maar laat het dan u ook door uw Heilige Geest mogen worden geheiligd en toegepast aan onze harten. Dat we hier maar niet zijn alleen maar als gewoonte kerkgangers en misschien ook nog wel als gewoonte avondmaalgangers, maar dat we hier mogen zijn, dat we hier mogen zitten, dat we hier mogen luisteren met een geopend hart. Want daar gaat het toch om, Heren, dat we het woord ook verstaan zullen. En dat het in ons leven voor het eerst of opnieuw een kracht zal blijken te zijn. Een kracht die ons tot bekering brengt, een kracht ook die ons tot geloof brengt. En dat zal dat woord doen, Heren, als het door de Heilige Geest wordt gebruikt en als de Heilige Geest het als een instrument in zijn hand aanwendt om zondaren levend te maken en als het ook bij de voortgang, als dat woord gebruikt wordt om onderwijs te geven en meer lessen te schenken ten aanzien van het leven met u en het offer van Christus en alles wat Hij gedaan heeft en zelfs tot op de dag van vandaag nog doet ten behoeve van zijn ellendig volk. Heere, schenk ons dan inderdaad de hulp, de leiding, de werking van uw Heilige Geest. Mag die ons leiden in de prediking, mag die ons leiden in het horen naar uw woord, mag die ons ook leiden tot aan de tafel, Heren, waar Gij al degenen die de uwen zijn ook vanmorgen weer roept, omdat U ze daar zien wilt, omdat U ze daar bedienen wilt uit uw volheid en omdat U ze daar voedsel voor hun ziel wilt aanreiken in het brood des levens dat daar uitgestald staat in de tekenen. Heren, laten alle bezwaren die er mogelijk zijn, die wij van onze kant hebben opgeworpen of die er door anderen worden neergelegd, met name ook door de vorst der duisternis, door u ook mogen worden weggenomen. En wilt gij geven dat er een vrijmoedigheid mag zijn om toe te treden in het leven van allen die geen vreemdelingen van uw genade zijn. Houdt gij zelf de wacht, Heere, opdat we ons ook niet vergrijpen aan de heilige dingen en ons toe-eigenen wat de kinderen toebehoort als we zelf nog niet eens een kind zijn. En laten wij in dit alles ook ervaren mogen, Heere, dat u beslag legt door uw woord en door uw geest ook in het midden der gemeente, zodat iedereen het voelen kan dat we met heilige dingen bezig zijn. Laat dan alles ook met orde en eerbied mogen verlopen. En wilt gij zo rijkelijk betonen, Heere, dat u de God der genade zijt en dat u uit uw volheid genade voor genade schenkt aan mensen die daar juist zozeer op aangewezen zijn, maar die er aan de andere kant ook van moeten belijden dat ze er niets van hebben verdiend. Denk aan allen, Heren, die niet naar uw huis konden komen. Laten we ze ook vanmorgen weer aan u mogen opdragen. En dan in bijzondere zin ook weer onze zuster Ali Knapen. Heren, gedenk haar toch in uw rijke gunst. En laat zij het bij het almaar minder worden van haar kracht en bij het almaar dichter bij het einde van haar leven komen, mogen ondervinden dat u haar niet vergeet en dat u haar ook niet verstoot. En laat zo haar verwachting van u zijn, Heren. We danken u ook dat er in het gezin van Peter en Lia Arensman een kindje geboren mocht worden. Heren, u gaf hun dat kind. Er zijn omtrent de gezondheid van dat kind nog een aantal zorgen, waardoor het ook nog in het ziekenhuis moest blijven en waardoor er verder nog wat onderzoek plaats moet vinden. Maar Heren, laat ook dat alles ten goede mogen keren en geef dat dit kind verder in gezondheid mag groot worden en dat uw goede hand over dat leven mag zijn uitgestrekt. En laten zij als ouders ook veel maar bij u de Heren te raden gaan om voor hun kinderen het goede, het ene nodige te zoeken. Maakt u het verder ook alles wel, Heren. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Verheerlijk uw naam op het rond der aarde. En laat het werk van uw genade voortgang mogen hebben, Heren. Trek zondaren uit de duisternis. Bedien uw volk, opdat ze gesterkt mogen worden om door dit leven te kunnen gaan. Om de strijd, de goede strijd des geloofs te kunnen strijden. En in dat alles ook op u de Heere te mogen blijven zien. Maak het alles wel in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 84ste psalm. En daarvan de versen 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Nadat Petrus en Johannes in opdracht van de Heer Jezus alles in gereedheid hebben gemaakt voor de paasmaaltijd, is de Heer Jezus zelf met de andere discipelen gekomen en hebben ze met elkaar die paasmaaltijd gevierd naar het voorschrift van de Heer dat hij aan zijn volk Israël gegeven had, waarin hij bepaalde dat ze jaarlijks dat grote bevrijdingsfeest moesten vieren ter herdenking aan de daden van de Heere, de genadige daden van de Heere, toen hij zijn volk uit de greep van Farao verloste. En toen heeft de Heer Jezus die gelegenheid ook gebruikt om het oudtestamentische sacrament van het Pascha te vernieuwen en daar een nieuwtestamentische vorm aan te geven, het heilige avondmaal. Dat heeft hij toen ingesteld en dat is toen voor de eerste keer met de Heer Jezus zelf aanwezig gevierd. En dat alles vond dan plaats in de laatste nacht van Jezus leven. En het Pascha met name heeft hem er ook nog weer eens een keer nadrukkelijk aan herinnerd dat zijn leven moest gegeven worden. Dat hij het paaslam, het ware paaslam moest zijn. En terwijl hij dat helder voor ogen had, en terwijl hij er met zijn discipelen ook over sprak, terwijl hij ook wist wat Judas in de zin had, en hij wist dat zo zeker dat hij zelf Judas op een gegeven ogenblik ook weggestuurd heeft, terwijl hij wist dat Judas hem zou gaan verraden en dat het lijden in alle hevigheid over hem zal komen, lichamelijk lijden, zielenlijden, heeft hij aan die tafel toch over het lijden en over de dood mogen heen zien. En ook daar heeft hij beleefd wat de Hebreeënschrijver zegt, dat de vreugde die hem voorgesteld was hem kracht heeft gegeven om het kruis te dragen en de schande te verachten. En hij heeft oog gehad voor die vreugde en voor de heerlijkheid die zou volgen als hij zijn werk volbracht zou hebben. En het is daarover dat hij ook aan de tafel heeft gesproken. Niet alleen maar heerlijkheid zal hem wachten, maar in die heerlijkheid zal hij ook de zijnen doen delen. En dat heeft hij hen hier al voor ogen gesteld. Hoeveel ze ervan begrepen hebben, dat is een andere vraag. Hoe ver het tot hen doorgedrongen is, dat blijft ook maar een vraag. Maar hij heeft het ze wel geopenbaard. Hij wist overigens heel goed wie ze waren. Hij wist heel goed van hun hardleersheid, van hun onkunde, van hun ongelovigheid. En hij heeft daar vaak pijnlijk onder geleden. Zojuist ook nog weer, toen ze in die paaszaal weer eens een keer oneenigheid met elkander hadden. Dit keer over de vraag wie dan toch wel de voetwassing zou verrichten. Maar als hij dat aan de orde gesteld heeft en als hij door zijn eigen voorbeeld hen voorgedaan heeft hoe het onder hen zou behoren te wezen, dan spreekt hij daar niet meer over. Dan heeft hij het een ogenblik helemaal niet meer over hun tekortkomingen en over hun ellendigheden en over al die dingen waar hij verdriet van heeft ondergaan en waar hij lijden door heeft moeten ondergaan. Dan spreekt hij over iets anders. Dan noemt hij het als enige dat ze hem altijd trouw gebleven zijn. Gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. Toen velen van de scharen niet meer met hem wandelden, gingen zij niet weg. Integendeel, toen hij zei, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Toen zei Petrus, en hij zei het ook namens de anderen, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zij gingen niet weg. seconden niet meer weg. En dat haalt de Heere hier nog eens op. Dat mag ook wel gezegd worden. Dat ze hem trouw gebleven zijn. Zeker, ze hebben gebreken genoeg. En daar zou best heel wat over te zeggen zijn. Maar dit mag ook een keer genoemd worden. Dat ze hem trouw gebleven zijn. In zijn verzoekingen. En dat is voor hen ook niet makkelijk geweest. Want er kwam op den duur heel wat tegen de Heere Jezus op. Hebben ze nou nooit eens getwijfeld of ze wel goed waren door hem te volgen? Zijn er nooit eens een keer aanvechtingen geweest? Toen ze teleurgesteld waren dat er zoveel van de scharen niet meer achter de Heere Jezus aanging. Toen de stemming onder het volk en met name onder de leiders van het volk al meer negatief begon te worden. En toen iedere keer weer van die pogingen gedaan werden om Jezus in zijn rede te vangen door hem strikvragen te stellen. Waarin toch iedere keer ook weer de vijandschap openbaar kwam. Zijn er toen ook in hun leven geen momenten geweest dat ze zich hebben afgevraagd. Hebben wij wel de goede keus gedaan? Is hij wel echt degene voor wie we hem houden? En als Jezus bespot werd, dan bracht dat voor hen ook spot en smaad met zich mee. En toch, hoe vaak Jezus ook in verzoeking geweest is, ze zijn gebleven. Ze zijn steeds bij hem gebleven. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Terwijl hij ook alle reden had om over hen te klagen en hen hun fouten en hun zonden aan te wijzen. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Omdat het waar is wat die psalmregel ook al zei. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Want die waren er. Die waren er genoeg en dat wisten ze zelf ook. En toch spreekt hij daar niet meer over. Hij spreekt over hun trouw. Maar dan moet u er wel op letten dat hij het is die dit zegt. Dat zeggen ze van zichzelf niet. En zij maken daar geen argument van om tegen de Heere te zeggen en aan hem te vertellen hoe goed ze wel voor hem gezorgd hebben en hoe trouw ze wel bij hem gebleven zijn. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat als Jezus dit tegen hen zegt, dat ze in grote verbazing dit woord hebben aangehoord. En dat ze misschien wel elkaar hebben aangekeken. En dat ze toen ook hun ogen maar hebben neergeslagen. Want zij, steeds bij hem gebleven. Oh ja, wat het uiterlijke betreft wel. Maar hoe vaak is hun hart van hem afgeweken? Zij trouw geweest? Dat kunnen ze allerminst van hem overnemen. En iemand die zichzelf een beetje leert kennen, die weet dat dat eigenlijk zo niet eens is. Ja, kijk, als die discipelen helemaal geen zelfkennis gehad hadden, als ze helemaal niet geweten hadden wat er nou in hun leven allemaal zat wat niet deugde, als ze nou nooit eens een blik in hun eigen hart geslagen hadden en alleen maar hun eigen vroomheid gezien hadden, dan hadden ze heel toestemmend geknikt en tegen de Heere gezegd, ja Heere, dat is waar. Wij zijn altijd bij u gebleven. Maar als je toch jezelf wel eens hebt leren kennen. En als je je eigen hart wel eens een keer voor een stukje hebt zien opengaan. Zodat je daarin zag wat er uiterlijk nog niet eens uitkwam. Maar wat er toch aan mogelijkheden van verderfelijkheid liggen. Dan zeg je toch van jezelf na ontvangen genade niet meer. Ja Heere, ik ben ook trouw gebleven. Wie dat zegt. Wie dat denkt, wie daar heimelijk zijn grond van maakt, die weet er niks van. Die heeft geen zelfkennis. En wie geen zelfkennis heeft, heeft ook geen godskennis. En die heeft nog minder Christuskennis. Maar deze discipelen hadden wel zelfkennis. Want toen Jezus zei, en dat is een woord geweest dat zwaar in die paaszaal hing: één uit u zal mij verraden. Toen hebben ze allemaal gezegd: ben ik het? Ben ik het? Waarom zeiden ze dat? Afgedacht van Judas. Waarom zeiden die anderen dat? Juist omdat ze wel eens wat van zichzelf gezien hadden. En omdat ze bij het werk van Gods geest en bij het licht van Gods geest er wat van geleerd hadden om hun eigen zonden te overdenken. Het was in vele gevallen nog maar het begin. Het was in zoverre nog maar oppervlakkig, maar het was wel echt. En toen Jezus zei dat één uit hun kring hem zou verraden, toen moesten ze voor zichzelf toegeven: ja, ik ben er slecht genoeg voor om dat ook te doen. Ben ik het? Nee, een mens hoeft het niet van zichzelf te zeggen dat hij zo trouw is. Een mens vindt, als het goed is, ik bedoel nu een kind des Heren, vindt, als de Heere hem door zijn genade verder onderwijst, altijd reden om zich te verootmoedigen. En vandaar dat dat inderdaad ook niet voor niks in het formulier staat als een van de dingen waar het in de voorbereidingen in de zelfbeproeving over gaat. Dat het er uiteindelijk een keer van moet komen dat we onszelf voor de Heere gaan verootmoedigen. Verootmoedigen ook vanwege onze ontrouw. Ons zo vaak bij de Heere weglopen, als het dan niet met de daad is, dan in de gedachten alleen. Het zo vaak toch weer zonder de Heere doen. Nee, het gaat er niet om dat we het van onszelf denken. Als de Heere het maar mag zeggen. Dat alleen heeft waarde. En dat kun je ook alleen maar geloven. Ziet de Heere dan de zonden over het hoofd? Nee. Al die tekortkomingen en al die nalatigheden en al die gebreken en al die onreinheden die ze hebben begaan en waar ze, die er aankleven, ziet hij het over het hoofd? Nee. Wat dan? Als hij in die paaszaal in hun kring verkeert, dan heeft hij al die ongerechtigheden op zich genomen. En daarom gaat hij straks uit naar Golgotha. Daarom draagt hij ook hun zonden in zijn lichaam aan het kruis. Hij ziet ze niet over het hoofd. Hij voelt ze tot in het diepst van zijn ziel. Hun ongerechtigheden. Ze zijn op hem aangelopen. En hij lijdt eronder. En hij heeft er smart onder. Maar hij ziet ze niet meer op hen liggen. En daarom kan hij van hen zeggen: gij zijt degene die steeds met mij geweest zijt. Overigens is het natuurlijk wel waar dat er nooit een meester op deze aarde geweest is die zulke ondeugdelijke knechten had. En het is evengoed waar dat er nooit knechten geweest zijn die zo'n barmhartige en geduldige meester hebben gehad. En omdat hij dit zegt, en omdat hij hen zo beziet, omdat hij hen zo in zijn genade aanschouwt en alleen maar erg geeft in datgene wat zijn genade in hun leven tot stand heeft gebracht, want dat is het, zijn genade heeft het in hun leven tot stand gebracht, dat ze nu getrouw zijn geweest, omdat hij dat ziet en zegt, daarom stelt hij hen nog wat meer in het vooruitzicht. De belofte van het koninkrijk. Maar dan moet u ook weer niet lezen wat er niet staat. Want als hij gezegd heeft in vers 28, gij zijt degene die met mij gebleven zijt, steeds in mijn verzoekingen, dan zegt hij niet, daarom verordineer ik u het koninkrijk. Helemaal niet, want ook hun goede werken zijn nog niet in staat om ons iets waardig te maken. Ze zijn niet in staat om iets te verdienen. Nee, het is niet omdat ze zo trouw waren dat ze nu de belofte van dat koninkrijk krijgen. Dat is een extra genade. Als hij zegt, ik verordineer u het koninkrijk. En dan zullen we, als hij het hier over het koninkrijk heeft, wel moeten denken aan de heerlijkheid van dat rijk en de volkomen zaligheid van dat rijk. De heerlijkheid in de hemel bij God. De vreugde, de verzadiging van vreugde bij de Heere. Ziet u dat de Heer Jezus over alles wat hem overkomen gaat heen ziet? Ziet u dat de Heer Jezus ook overtuigd is? Wat er allemaal nog voor hem ligt van het feit dat hij straks over een koninkrijk beschikken kan. Daar twijfelt hij geen ogenblik aan. Het is inderdaad waar, zoals ik zei met de woorden van Hebreeën, dat de vreugde die hem voorgesteld is, hem inderdaad voor ogen staat, en dat hij daarom die lijdensweg tot het einde toe ook kan afleggen. Als hij zijn werk volbracht heeft, dan zal hij zijn loon ontvangen. Dat vertrouwt hij en dat vertrouwt hij met zijn ganse ziel. En in dat vertrouwen kan hij zijn discipel ook deze toezegging doen. Ik verordineer u. Eigenlijk staat hier een woord dat je zou moeten vertalen met ik vermaak u bij testament. Wat is de Heer Jezus aan het doen als hij dit zegt? Laat ik het zo zeggen, met dat beeld dat in dat Griekse woord gebruikt wordt, maar uitgewerkt. Hij is zijn testament aan het opmaken. En in dat testament schrijft hij namen. De namen van deze discipelen. En in dat testament bepaalt hij dat zij erfgenamen zullen zijn van zijn koninkrijk. En van de heerlijkheid en van de zaligheid van dat koninkrijk. De Heere is hier zijn laatste wilsbeschikking aan het opmaken. Mag hij dat doen? En mag hij in dat testament schrijven dat dat koninkrijk voor zijn discipelen is? En voor alle die een even dierbaar geloof ontvangen zullen of ontvangen hebben. Ja, want hij zegt erbij, mijn vader heeft het mij verordineerd. Het is dus van hem. En als het van hem is, dan mag hij erover beschikken. Alleen, u weet, Hebreeën 9 zegt ons dat. Dat een testament alleen maar kracht heeft als de testamentmaker gestorven is. Hier schrijft hij ze in zijn testament. Maar zal het straks werkelijkheid kunnen worden, dan betekent dat dat hij ervoor moet sterven. En dan kan het testament geopend worden. En door het zo te zeggen, voorziet de Heer Jezus weer die hele lijdensweg die nog voor hem ligt. Maar hij wankelt niet. Hij aarzelt niet. Hij zal die weg gaan. Hij zal die weg zeker gaan. Hij zal die weg ten einde toe gaan. Zeker ook vanwege de nieuwe belofte die hij gemaakt heeft. Vanwege dat testament dat hij hier schrijft. En dat straks een keer geopend zal worden. Gemeente, hebt u enig besef van wat hier gebeurt met de discipelen? Kunt u daar een klein beetje uw gedachten bij bepalen? Wat dat is dat de Heer Jezus aan zijn discipelen hier zegt. En wat van zijn discipelen geldt, dat geldt van allen die waarlijk in hem hebben leren geloven. En die achter zijn bloed een schuilplaats hebben leren zoeken. En die het in hun leven niet meer zonder hem als borg en redder voor hun ziel en als heren van hun leven durven te stellen. Want dat is wat. Om in Jezus' testament te staan. Dat is wat. Om door de Heere zo gekend en door de Heere zo bemind te worden, dat Hij uw naam in zijn testament zet. Dat Hij je tot erfgenaam maakt. En dan nog van zo'n grote zaak, van het koninkrijk, van datgene waar de apostel van zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat zal het deel zijn van hen die in oprechtheid aan hem verbonden werden. En al hebben ze dan nog zoveel in zichzelf waarover ze zich hebben te verootmoedigen. En dat hadden de discipelen ook. En er komt nog straks meer waarover ze zich zullen moeten gaan schamen. En Petrus zal ook nog bittere tranen schreien. Want van hen, dat is van hun vlees, is geen goed te verwachten. En dan toch enkel uit genade. Enkel vanwege het welbehagen, enkel vanwege de soevereine goddelijke liefde in Jezus' testament te mogen staan. Begrijpt u enigszins wat een onuitsprekelijk voorrecht het is dat de Heer Jezus dit tot de zijnen zei? En wat een onuitsprekelijk voorrecht het is als een mens het mag beginnen te geloven dat Jezus zijn naam, en er is geen goed van te zeggen, toch in zijn testament heeft gezet. En als hij zegt, en nu maak ik jullie bij testament dat koninkrijk over. Maar ja, dan moet je het van hem wel horen. Ze hebben het niet van een ander gehoord, de discipelen. Ze zeiden het niet tegen elkaar. Jezus heeft ons het koninkrijk verordineerd. Ze zeiden het ook niet tegen zichzelf. Ze hoorden het hem zeggen. Kijk, als je dat jezelf gaat vertellen, dan is er geen enkele grond om te geloven dat het echt is. En als je het gelooft omdat anderen het tegen je zeggen, dan heb je ook geen enkele hechte grond om te geloven dat het echt zo is. We moeten het wel gaan horen uit zijn mond. Anders gezegd, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En als je het op een andere manier ging geloven, dan deugt het niet. Dan kun je jezelf al blij rekenen en rijk rekenen. Maar dan moet je het allemaal straks teruggeven. Want dan kreeg je het uit zijn handen. Je kunt jezelf wel wijsmaken. Je kunt wel dromen dat je in het testament van iemand staat. Maar pas als je officieel bericht gekregen hebt, dan weet je het. Als de notaris het je echt per schriftelijke berichtgeving laat weten, dan weet je het. Officieel. Als de geest van Christus het ons vertelt, van binnen de zekerheid en de rust geeft, dat de Heere ons zo als zijn volk en kinderen beschouwt, dat de Heere tot ons zegt, ik ben uw heil, gemeente, dan kun je erop aan. Maar elke andere grond is zandgrond. En elke andere grond om avondmaal te vieren is ook zandgrond. Weten we het bij de Heere vandaan. En is zijn genadewoord in ons leven zo aangekomen, en hebben we er zijn stem zo in gehoord, dat ook die stem van hem al die andere stemmen die misschien binnen in ons zijn tot zwijgen heeft gebracht. Want al hadden ze daar nou inderdaad gezeten met herinnering aan het feit dat ze weer al zo'n ruzie met elkaar gehad hadden, en dat ze elkaar in hun eigen hoogmoed weer eens een keer op elkaar neergezien hadden. Als hebben ze dan inderdaad ook reden om zichzelf aan te klagen. Ik zei zo pas al, in verwondering en in verbazing mogen ze de Heere dan horen zeggen, ik vermaak u het koninkrijk. En gemeente, als ons hart nou zo stil mag worden, En als we het hem aan de tafel ook mogen horen zeggen: dit deed ik voor u. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dan kan de ziel rust vinden. En dan wordt het beleefd ook aan de avondmaalstafel. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Laten we met elkaar gaan lezen het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij zeide: het is volbracht. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dat dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan nu over tot de viering van het sacrament. De Heere nodigt aan zijn tafel zijn gasten. En wie zijn zijn gasten? We hebben het vorige week nog eens een keer duidelijk gehoord uit het formulier. Zij die zich vanwege hun zonden mishagen, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en ook van harte begeren in een nieuw godzalig leven te wandelen in waarachtige dankbaarheid. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en tot waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon houden. God geven dat we in die gesteldheid en in die gestalte mogen komen en dat Hij aan zijn tafel zo aan ons zal willen bewijzen dat Hij groot van goede tierenheid is. We gaan zingen uit de 36e psalm, het tweede vers. Psalm 36, het tweede vers. Er zijn aan mijn linkerhand nog 2-3 plaatsen onbezet. Ik zou zeggen, als er mensen zijn die aan de sacramentsbediening willen deelnemen, laten we dan niet wachten, zodat het misschien straks aan de tweede tafel te weinig plaats zal zijn. Heren, wij mogen uw aangezicht zoeken voordat wij gebruik gaan maken van de door u zelf ingezette tekenen. Het heeft u behaagd om dit sacrament ook aan uw kerk te geven. En om daarin iets te laten zien van het testament dat u nagelaten hebt. En waarin ge de namen van al de uwen geschreven hebt. De namen van degenen die gij in uw testament geschreven hebt, Heren, dat zijn ook de namen van hen die in het boek des levens staan. Dat zijn ook de namen van hen die gij op uw hart draagt. Dat zijn ook de namen van hen die de Heilige Geest gaat bearbeiden tot zaligheid. In wie leven hij het waarachtige geloof schenkt. En de waarachtige bekering. En de verbrokenheid. En de verslagenheid. Heren, zo komen we vanmorgen tot u. Als mensen die alle reden hebben om verbroken te zijn. En verslagen van geest. Mensen die alle reden hebben om ons diep voor u de Heren te verootmoedigen. Vanwege het vele dat er in ons leven niet deugt. Maar die ook alle reden hebben om ons diep en heilig te verwonderen. Als we zien op wat gij voor zulke mensen zijt. En wat gij voor hen doet en deed en doen zal. Heren, gedenk ons bij het sacrament. Geef dat we een mond des geloofs mogen hebben. Om u ook te eten en te drinken. En dat we niet bij de uiterlijke tekenen blijven staan. Maar waarlijk onze harten mogen verheffen. Tot in de hemel waar gij zijt. O Heere Jezus Christus aan de rechterhand van uw Vader. Als de altijd biddende en altijd dankende hoge priester. Wees toch zo ook naar uw godheid, genade, majesteit en geest in ons midden. Aan deze tafel, als de gastheer. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Koninkrijk beleefd worden. Onder andere ook dit. En de Heer Jezus heeft het zijn discipelen hier ook voorgehouden. Opdat gij eet en drinkt. Aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En hij zei dat toen ze ook aan tafel zaten. En toen ze daar juist ook gegeten en gedronken hadden. Hij voorziet dat deze tafel hier op aarde dan niet de laatste tafel zal zijn waar hij met zijn discipelen zal aanzitten. Straks in de heerlijkheid. In het volkomen koninkrijk zal daar ook een tafel staan. En zal daar ook een maaltijd gevierd worden. Openbaring 19 spreekt daarvan als die maaltijd genoemd wordt het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Als de Heer Jezus met zijn kerk vergaderd zal zijn, met zijn verloste kerk, met heel zijn verloste kerk, waar niemand van de zijnen aan ontbreekt, waar al degenen voor wie hij zijn bloed gegeven heeft aanwezig zullen zijn. Die samen zijn bruid, zijn reine bruid zullen vormen als de Heere de dag van zijn bruiloft zal beleven. En als er ter gelegenheid van die grote bruiloft van de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid, zijn bruidskerk, feest gevierd zal worden. dan zullen ze weer met hem aanzitten. Je moet er wel op letten dat wat hij hier zegt genoemd wordt mijn tafel en mijn koninkrijk. Het is van hem en het is rechtmatig van hem. Hij ziet het nu al, dat zijn vader wat zijn vader hem vooruit in het vooruitzicht gesteld heeft, ook werkelijk zijn deel zal worden. Hij ziet inderdaad op dit moment over al het lijden heen. Hij ziet op de bekroning, hij ziet op het loon, hij ziet op de heerlijkheid die hem wacht. En in de geest wil hij zijn discipelen meenemen in dat heerlijke perspectief, in dat visioen van de komende zaligheid. Ze zullen het straks zo moeilijk krijgen. Ze zullen de boosheden van hun eigen hart nog eens een keer heel pijnlijk gaan ondervinden. Als ze er geen raad meer op weten. Als ze met de weg van hun heiland ook geen raad meer weten. En als ze van binnen gaan voelen dat ze het er niet mee eens zijn. Zo zelfs dat ze zich aan hem gaan ergeren. En wat zullen ze het moeilijk krijgen als ze tot erkentenis moeten komen dat ze hem verlaten hebben. Dat ze hem niet geloofd hebben. Wat zullen ze het moeilijk krijgen als ze treuren en wenen omdat hij in het graf ligt. Maar de Heere heeft als het ware hen vooruit al iets willen laten zien van de heerlijkheid die toch komen zal. Waar hij voor zorgen zal. Waar zijn vader voor zorgen zal. En dat is het wat de Heere de zijnen ook meegeeft. Mee wil geven. En daartoe onder andere dient het sacrament en het gebruik ervan. Om er weer eens een keer bovenuit te kijken. Overheen te kunnen zien. Ook de moeite van dit leven. Ook de boosheid van je hart is een keer te overzien. Om dan op die genade Gods die eeuwig is en eeuwig blijft te mogen zien. Omdat hij dat alles gedaan heeft. En niet gerust heeft voordat hij het alles volbracht heeft. Is hij het niet waard om geëerd en gediend en bemind te worden? Is hij het ook niet waard dat we met elkaar, kon het zijn ook, met het hart mogen instemmen. Als Psalm 73 vers 12 het ons voorzingt. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wijl gij mijn rechterhand woud vatten. 73, het 12e vers. En daarna zijn ook anderen welkom. Er zijn hier rechts van mij nog een aantal onbezette plaatsen. Als er nog zijn die met hartelijke begeerte verlangen om de Heere te ontmoeten en door hem en door zijn genade gesterkt te worden, dan is er plaats. En dan zullen we met deze tafel ook de bediening van het sacrament gaan beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren, deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De Heer Jezus spreekt over eten en drinken aan zijn tafel. Dat wijst ook op gemeenschap hebben. Met name voor een Oosterling was dat een hele belangrijke gebeurtenis. Je ging niet alleen maar eten en drinken aan de tafel om daar je lichaam mee te voeden en je dorst mee te lessen. Maar de maaltijd was ook bij uitstek de plaats waar men onderlinge gemeenschap had. Waar men met elkaar at en dronk. En als de Heere dat beeld gebruikt van wat ook van om aan te duiden wat er ook in zijn koninkrijk gebeuren zal, dan wil hij waarschijnlijk niet eens in alle letterlijkheid spreken dat daarover eten en drinken ook nog plaats zal zijn. Ergens anders heeft de Heer Jezus gesproken over dat buik en spijzen zullen ophouden in het koninkrijk. Maar dan zullen we dit moeten verstaan als een aanduiding met aardse termen van de hemelse, maar dat is dan tegelijkertijd ook van de ononderbroken en van de altijd durende gemeenschap tussen Christus en de zijnen. Ze zullen nooit meer van hem gescheiden raken. Hij zal nooit meer zijn aangezicht voor hen hoeven te verbergen. En zij zullen nooit meer in de verleiding zijn om op de een of andere manier bij hem weg te lopen, ontrouw te worden, hem te verlaten, om welke reden dan ook. Ze zullen altijd met de Heer zijn. En hij zal ook altijd zijn volle gunst en zijn volle liefde aan hen bewijzen. Hier is dat bij tijden. Hier is bijvoorbeeld de avondmaalstafel een plaats waar de Heer die gemeenschap met zijn volk wil oefenen. Maar op andere ogenblikken doet hij het onder de prediking. Doet hij het als je persoonlijk in de ontmoeting met hem zijn woord leest. Als je in het gebed gemeenschap met de Heere mag zoeken en als de Heere zich laat vinden in de binnenkamer. Maar dat is altijd maar voor een ogenblik. En daarna zijn er weer tijden, perioden waarin we die gemeenschap met de Heere niet zo levendig gevoelen. En we het soms ook met de herinnering moeten doen. En zodat de ziel uitroept, toch wierd ik derwaarts weer gelijk. Maar daar hebben we straks in dat koninkrijk geen last meer van. Al degenen die waardig geacht worden om daar deel aan te krijgen. Daar zal de gemeenschap met de Heere ononderbroken zijn. En daar zal de vreugde van die gemeenschap ook ononderbroken zijn. Vandaar dat die vreugde genoemd wordt verzadiging van vreugde. En dat is het geheimenis dat de Heere zijn volk wel voorgehouden heeft. Maar waarvan ze de diepte en de breedte en de hoogte en de lengte nog niet kunnen verstaan. Maar wat ze in het geloof bij tijden toch wel eens mogen bezingen. Met de dichter van Psalm 17. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8.
Thank you.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd en gelaafd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. We bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zullen nu samen nog zingen uit de 103e psalm. En daarvan het 5e vers, psalm 103, het 5e vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.